vertrouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 111, daarvan de eerste vier versen. Psalm 111, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek Rut en daarvan het vierde hoofdstuk tot vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Rut 4. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zult een. En hij wijk derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudste der stad en zeide, zet u hier. En zij zette zich. En toen zeide hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit de Moabieten land wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks, zo gij het zult lossen, los het, en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het weet, want er is niemand behalve gij die het lossen, en ik na u. En toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dag als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, omdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal het niet kunnen lossen. En nu was dit vanouds een gewoonte in Israël bij de lossing en bij de verwisseling om een ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste en dit was tot een getuigenis in Israël. En zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u en hij trok zijn schoen uit. En toen zeide Boas tot de oudste en al het volk, gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. En daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw om de naam des verstorven over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorven niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijn er plaats, gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was met schades, de oudste, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres die Tamar aan Judith baarde en van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jongvrouw. En alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloof zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam wordt vermaard in Israël. En die zal u tot een verkwikking der ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, welke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren, ze noemde zijn naam Obed. En deze is de vader van Isaï, Davids vader. En dit zijn nu de geboorten van Peres, Peres gewoon Hezron en Hezron gewoon Ram. En Ram gewoon Abinadab en Abinadab gewoon naar Hesson en naar Hesson gewoon Zalma en Zalmon gewoon Boas en Boas gewoon Obed en Obed gewoon Izei en Izei gewoon David. Tot zover de schriftlezing zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het alles toch zo'n geheim is, die geslachtslijnen waar gij uw verbond aan hebt vermaakt. Eerst aan Abraham, maar ook aan zijn zaad, tot aan Christus toe en tot aan het duizendste geslacht. En dat hebt gij zelf gedaan, Heere, want gij ging bij Abraham door de stukken, eenzijdig. En bij een verbondsluiting moeten altijd twee partijen zijn, maar Abraham kon er niet aan voldoen, want gij had het verbond gesloten in de eeuwigheid met uw zoon. Aan Abraham vermaakt en zijn zaad, in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zelfs is Rebecca daarin gezegend, zoals we vanmorgen in de doopdienst hebben overdacht, door Betuel en Laban, omdat Abrahams broer Nahor in Mesopotamië gebleven was. En Abraham was geducht om Isaac niet een vrouw te bezorgen uit de valse godsdienst, nog uit de heidenen, maar uit het geslacht van Seth, uit welk Abraham en ook zijn broer Nahor was voortgekomen. Hoewel zij in de familie van Nahor niet zo getrouw waren in de godsdienst, zoals na Abrahams bekering blijkt in het leven van de aartsvaders. En zelfs Abraham was een afgodendienaar geworden in het Ur der Chaldee. En gij maakt onderscheid waar het niet is. En gij hebt geroepen Abraham uit het Ur der Chaldee. Gij hebt de aartsvaders gesteld, de stamvaders van het volk Israël. En hier zien we de andere zijde komen bij het uitverkoren geslacht. Heere, dat wonder, gij werkt altijd aan twee kanten. En dat komt hier bij elkaar. En zoals gij in de profetieën hebt verkondigd, dat een ster zou opgaan uit Juda. En dat moest Biliam zelfs verkondigen. Heere, dat wonder aller wonderen, wat het verstand niet vatten kan, daar staat het verstand eerbiedig stil, want gij hebt uw zoon gegeven. Gij hebt die losser gegeven, die losprijs. En op grond van zijn komst in het vlees is ook uw volk dat erfdeel beschoren. De erfenis van de heiligen in het licht. En dat verkondigt ook deze geschiedenis ten aanzien van de geestelijke strekking ervan. Heere, mocht gij ons daarin bedienen en uw woord uitdragen naar de zin en mening uw heilige geestes. Gedenk land en volk, gedenk overheid en onderdanen, Heere, mocht er nog een terugkeer zijn naar uw woord, naar uw getuigenis. Maar het zal er wellicht een geslacht duren, want toen het volk der Joden in die grote afval viel, werden ze afgevoerd naar het land van hun ballingschap. 70 jaren lang, Heere, o, gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. En gij hebt ook nog profeten overgelaten, achterblijvende profeten en meegevoerde profeten. En gij hebt dat volk niet geheel verlaten, want het bleef uw verbondsvolk. Heere, gij mocht ons ook deze avond gedenken, gij mocht Rebecca zegenen met die eeuwige zegen, die zegening die in Christus is, die ook de vrouw van Isaac deelachtig was. Gij mocht het ons allen geven. Tot eer uw naams die heerlijk is. Breidt uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Zoals gij ook hier blijk geeft over de grenzen te werken. En bij elkaar te brengen wat gij van eeuwigheid hebt besloten. Om Jezus willen. Lieve, de tekstwoorden zijn van onze overdenking. Kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel in Rut 4 van het 11e vers. En al het volk dat in de poort was met schades, de oudste zeiden: we zijn getuigen dat de Heere maken deze vrouw, die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En daar hoort ook het 12e vers bij. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Jude baarde. En van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. En geliefde, het gaat hier niet zozeer over Rut. En het gaat over Rut, maar het gaat over de geslachtslijnen. Zoals die van Abraham lopen tot aan Christus. En die geslachtslijn kunt u letterlijk vinden in Matthäus 1. Waar dat staat geschreven. En in die geslachtslijn, daar komt ook Tamar in voort aan Jude. Want Jude, hij zei het. Moet goed opletten, gemeente, dat niet de Christus uit de stam van Levi is voortgekomen. En zo zouden wij het gedaan hebben, laat ik het zo eens zeggen. Zo zouden wij het bepaald hebben, maar dat was eeuwig mis. Want Christus was geen Leviet. Nee. Hij was hoge priester naar de ordening, niet naar de oud-testamentische ordening van de priesterschap van Levi. Maar hij was hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En van Melchizedek was bekend, hij had geen vader en geen moeder. Natuurlijk had hij een vader en moeder, maar het staat niet opgetekend. Zijn geboorte niet, zijn sterfdag niet. Zo was Christus naar die ordening hoge priester in eeuwigheid. En als we dan de geslachtslijnen zien, die verbondslijn moet ik zeggen, hè, daar is ook Tamar in begrepen. En u weet, Tamar die was in verwachting van Juda. U weet de geschiedenis, ontzaglijk, hè, uit de hoererij van Juda. Daar werd een tweeling uitgeboren. Dat staat opgetekend in Genesis 39, want anders weet u eigenlijk niet goed het verband. En toen zeide Juda had die hoererij gepleegd. En het geschiedde omtrent na 3 maanden dat Juda te kennen gaf, zeggende: Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd, dat men Juda te kennen gaf. En zie, zij is zwanger van hoererij. En Juda zeide: breng haar in voren dat zij verbrand worden. En zij voortgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen: bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En ze zeiden: bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Selah niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zien. Zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam die en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: deze komt eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit en zij zeide: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand een scharlaken draad was, en men noemde zijn naam Zera. Dus Peres en Zera, die staan ook in de geslachtslijnen. En dat staat in Matthäus 1 vers 3. En Juda gewoon Fares, dat is Peres. En Zara, hè, dat is Ceres. En bij Tamar en Fares gewoon Esrom. En Esrom gewoon Aram. En dat staat natuurlijk, hè, we beginnen eigenlijk bij het vers 12. Maar die Tamar en Juda baarden. Het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Hè, want de oudste in de stad zeide: en uw huis zij als het huis van Peres. Nou, dat is belangrijk om te weten, want al het volk dat in de poort was met Schades de oudste, die gaven daar een getuigenis van. En daar komen we zo op, want Naomi was met Rut wedergekeerd uit het land Moab. En Elimelech was gestorven, Mahlon was gestorven en Chilion was gestorven. Dus Naomi was zonder nageslacht. Naomi was zonder nageslacht en hier staat, zij had het land verkocht, te weten door nood en gebrek, want er was een hongersnood. Elimelech die was vanwege de hongersnood naar Moab afgereisd. Dat had hij zonder de Heere gedaan, want toen Naomi terugkwam, toen zeide zij: noem mij niet meer Naomi, maar Mara, hè, want de Heer heeft mij bitterheid aangedaan. Hij heeft mijn zonen weggenomen, hij heeft mijn man weggenomen en ze was nu met Rut wedergekeerd. En dan lezen we deze geschiedenis en ook die drie hoofdstukken die eraan vooraf gaan, die moet u thuis nog lezen. Maar er moest eerst een losser komen, dat erfdeel, want dat erfdeel, dat moest weer terug en er moest voor betaald worden. Dus er moest een losser komen. Er moest een losser komen, maar dit staat ook allemaal weer in het kader van het geloof. De woorden die Boas in dit hoofdstuk spreekt, dat is allemaal geloofstaal, want ze gaan ervan uit, het geloof gaat ervan uit, het is ongelukkig gezegd, maar het geloof gaat ervan uit dat er als Boas met Rut trouwt, dat er ook zaad aan verbonden was. Want die 10 mannen in de poort, een type van de 10 geboden, die claim die legt op elk natuurlijk mens, niet kunnende betalen, want hij zegt, ik zal lossen, maar toen Rut de Moabitische moest ook aanvaard worden, toen zei die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven door die heidense vrouw. Want dat was in de wet Gods verboden. Dus wat de wet blokkeert, dat doet die meerdere Boas die de wet hebt vervuld, en dan wordt in Christus dat erfdeel kom weer los. Vat je dat? Ja. Want hij heeft de bloedprijs betaald. De prijs die nodig was voor dat erfrecht. Nu was van ouds een gewoonte in Israël de lossing, de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen. Dat teken dat die schoen uitgetrokken werd. En dat was een teken, een getuigenis. En dat deed Boas ook. En toen nam Boas heel die zaak voor zijn rekening, omdat, laat ik maar zeggen, die 10 geboden, die konden niet lossen. Die konden die prijs niet betalen. Want die heidense vrouw, Rut, die blokkeerde dat. Gijlieden, zei tegen de getuigen, dat ik aanvaard heb, zei Boas, alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Mahlon geweest is, van de hand van Naomi. En daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische Mahlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. Dus u begrijpt wel dat Boas hier 100% door het geloof spreekt. Want hij wist niet, in natuurlijke zin wist hij niet of Rut vruchtbaar was. Of hij. Ja, Boas had wellicht al kinderen bij een andere vrouw. Dat staat niet vermeld. Maar dat hoef je ook niet aan te nemen, want het staat niet vermeld. Maar opdat de naam des verstorven niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijn er plaats. Gelieden het hele getuig. Dan komen onze tekstwoorden. En al het volk dat in de poort was met schades de oudste zeiden, wij zijn getuigen, de Heere maken deze vrouw Rut, die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis Israëls gebouwd hebben en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam van Maarten in Bethlehem. Maar deze geschiedenis staat niet op zichzelf. Want als we kijken hoe dat voortgaat, hoe de Heere twee volken bij elkaar brengt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, twee volken bij elkaar. En wat is nou het wonder? Abram en Lot, die gingen uit het Ur der Chaldeeën. Abram was door God geroepen, Lot was niet door God geroepen, maar hij trok met Abram mee. Hij was neef van Abram, maar ook bevriend met Abram. Het waren twee broeders in het geloof. En toen de herders van Abram en Lot ruzie kregen met elkaar, toen zegt Abram, ja, wij moeten eigenlijk het land scheiden. Dat gij een ander stuk land voor uzelf opeist. En hij liet de keuze aan Lot en Lot koos de vlakte van Sodom. Die was zeer vruchtbaar, de vlakte van Sodom was zeer vruchtbaar. Maar Abram die hoefde daar niet te kiezen, die kon blijven waar hij was. En we weten de geschiedenis, geliefde. De Heere die heeft Sodom en Gomorra, Adaba en Zeboim van kaart geveegd. Van die face of the earth. En Lot kwam met zijn twee dochters in een spelonk terecht. En daar werd uitgeboren Ammon en Moab. En ik heb u al eerder gepreekt dat de dochters van Lot, die handelden door het geloof. Want zij wilden de Christus baren, zij wilden dat geslacht in stand houden. Net zoals Tamar dat geslacht in stand wilde houden. Als Tamar, laat ik het maar eens menselijk zeggen. Als Tamar die hoererij niet had gepleegd, dan had de Christus niet geboren geworden. Dat is natuurlijk alles in Gods raad besloten. Dus die geslachtslijn gaat dwars door de zonde heen. Maar die grote losser, die doorbreker, die zou die bloedprijs aanbrengen. Die zou zijn leven geven tot een rantsoen voor velen. Dus Christus heeft ook heel die geslachtslijn, heel die verbondslijn met zijn eigen bloed bezegeld. En alles gereinigd door zijn bloed. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, geen reiniging. Daar moest een lossing, daar moest een losser. De geestelijke strekking van dit hoofdstuk is dat die meerdere Boas, die als losser is opgetreden, te zeggen de oudste van Israël, wij zijn getuigen, de Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea. Dus Rachel en Lea, dat waren de vrouwen van Jacob. Waarom staat Rachel voor Lea? Omdat Rachel was eigenlijk de eerste vrouw van Jacob. Die had Jacob uitverkoren tot vrouw. Dat kun je toch niemand ontkennen. Daarom staat Rachel hier voor Lea. Want Laban had bedrog gepleegd en die had eerst Lea uitgehuwelijkd aan Jacob. Gesluierd, zodat hij haar niet kon herkennen. Maar de Heere zet het op de goede rij. De Heilige Geest zet het hier in de orde Gods. Rachel en Lea, die het huis Israëls gebouwd hebben, die de 12 patriarchen hebben voortgebracht. En er zijn er natuurlijk heel wat dominees geweest die Rachel aan de kant van de verdoemde hebben geplaatst. Dat is een doodzonde, wist je dat? Ik heb die dominees aangeschreven, maar die dominees zijn er nooit meer in de schuld gekomen. Nooit. He, zoals die dominee Westraten, die Scriba van de Malanenkerk notabene. Ja, die heeft heiligheidsschennis gepleegd. Jegens koningin Esther en de godvrezende Mordechai. Dat is echt een doodzonde, dat zal ik je vertellen. Als hij dat doet, want de Heer zegt zelfs van de kleine, die de kleine in Christus ergen, het waren u beter een molensteen om de hals gehangen en op de bodem der zee, dan dat gij deze kleine die in mijn geloven ergen. Nou, het wordt massaal gedaan in onze dagen. W. Rosa Dorenspijk, die tast de Satan van de moeder des Heren. Want die zegt, Maria kende Christus nog niet. En terwijl ze er van hem gezongen hebt, mijn zaligmaker, mijn ziel, mijn grote Heer. En Petrus, toen de Heer Jezus zei, ga Satan achter mij, gaat achter mij Satan. Ja, toen was Petrus nog niet bekeerd. Nou, als je zulke dingen geleerd, dan ben je van mij een driedubbel doorgehaalde ketter. Want dat zijn ketterijen die gelijk staan met, die nog erger zijn als de ketterijen van Arius. Nou, Arius, dat was natuurlijk wel de ketter, alle ketteren. En die logen ook het zoonschap van Christus. Maar om u maar eens even te vertellen wat er in onze dagen afspeelt. Allemaal met vrome gezichten natuurlijk. Maar de Heer hebt hier dan uit Staphorst, die ook de staat van Rachel, daar kwakkelde die ook. En het zijn allemaal papegaaien natuurlijk, want hij had het allemaal van Veldman. Hij preekte het letterlijk na. Maar ik heb die mensen aangeschreven. Ik zeg, als je hier niet op terugkomt, dan zal God met je afhandelen. Want daar hangt wel een prijskaartje aan. Als die Bijbelheilige bij de verdoemde zet. Dat kleniaanse bedrog in onze dagen, het is nog springlevend. Net zoals die nazi-geesten springlevend zijn. Ze komen allemaal uit hun holen tevoorschijn. Maar God ziet het niet ledig aan. De Heere zal het zien en zoeken. En Rachel en Lea, beide godvrezend. Niet alleen Lea, maar ook Rachel, want zij had worstelingen Gods geworsteld. Dat was geloofstaal. Daar komt vlees en wereld bij. Ze zei tegen Jacob, geef mijn kinderen of ik ben dood. Jacob zegt, ben ik dan God die de baarmoeder opent en slaat? Maar Rachel zegt eigenlijk, geef mij Jezus of ik sterf. Want al die oud-testamentische vrouwen, kijk maar naar de moeder alle levenden, Eva. Die dacht, toen ze Kain gebaard had, ik heb een man van de Heere verkregen. Ze dacht al dat het Christus was, in de moederbelofte beloofd. En ze dacht, het gaat al gebeuren. En het was een duivel. Het was een duivel. Nou, daar is Eva ook al achter gekomen. Toen Kain zijn broeder doodsloeg. En die moorden worden op geestelijk gebied massaal gepleegd. Dat zal ik je echt vertellen. Maar het wordt niet meer gezien. De Heer heeft alle onderscheiden kennis uit de Westerse kerken weggenomen. Ze kunnen ook geen geesten meer wegen. En die mensen zitten vaak op hoge plaatsen in het vooraangestoelte van de synagogen, van de protestante synagogen. En het is breuk op breuk. Breuk peres op peres. Breuk op breuk. Maar uit het huis van Jacob is niemand verloren gegaan. De Heere heeft zijn kerk daarin gebouwd. Rachel als Lea, beide die het huis gebouwd hebben, het huis Israëls gebouwd hebben. Daarom wordt het ook het volk Jacobs genoemd, Israël. Dat was de nieuwe naam van Jacob. Die kwalificatie die de oudste hier in de poort maken, dat sloeg op Rut. En ik heb al gezegd, als je nou de lijn der geslachten, Juda gezeid het, zoals vader Jacob op zijn sterfbed uitsprak, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat ziel opkomt. En dan brengt Juda het er zo vanaf. En dan pleegt die hoererij met zijn schoondochter. Ja. Maar dat had Tamar uitgelokt. Zij deed zich voor als een publieke vrouw. En ze had de bewijsstukken in hand, die zegelring en die scharlaken koorden en die staf. En dat kon Juda niet meer ontkennen. Ze zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. En dat betekent, Juda vernederde zich voor God. Ja, want hoe is dat tot stand gekomen? Die Peres, die tweeling. En als die Peres staat in de lijn der geslachten. Je moet het maar lezen uit Matthäus 1. En dan komt het bij Boas, want Boas was uit Juda, uit de stam van Juda. En hoe komt die stam van Juda nou? Die stam van Juda die moet verenigd worden met die, laat ik het maar eens zeggen, met de stam van Lot. Dat heet geen stam, maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Want de Heer heeft van eeuwigheid bepaald dat de Christus uit Juda geboren zou worden. De Heer had van eeuwigheid bepaald, in een man-vrouw verhouding, de Heer had van eeuwigheid bepaald dat de Christus zou geboren worden uit Rut de Moabitische. Hoe komt dat bij elkaar in het huwelijk van Boas en Rut? Daarin kun je zien die wettige lossing. Nou was Boas niet de losser, want dat moest altijd geschieden op grond van een erfgenaam. En daar ligt ook een hele geestelijke strekking in. En dat Christus die erfenis, die heeft hij verworven. Die geestelijke erfenis voor zijn volk. Die zalige erfenis. De erfenis van de heilige in het licht. Dat de Christus met zijn bloedprijs verworven. Dus daar was grond voor. Daar was een eeuwige grond voor. Maar hier was ook grond voor. Want, ik heb u al gezegd, Boas sprak door het geloof. Dat als hij zegt, daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, Machlons huisvrouw tot een vrouw, om de naam des verstorven over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorven niet worden uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijn er plaats, gij lieden het heden getuigen. Hier komt ook weer de poort, het was eigenlijk een rechtspraak, Naomi had de land verkocht, ze was haar erfdeel kwijt, dus er moest een losser optreden om die prijs weer te betalen om dat erfdeel weer terug te krijgen. En dat is geschied op grond van de geboorte van Obed. Want dat staat in vers 14. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, toen Rut Obed had gebaard, en ze baarden een zoon, toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Kijk, Boas trad op als losser, want die kleine Obed kon nog niet als losser optreden. Dat vat u natuurlijk wel. Hij trad op in naam van zijn zoon Obed. Want dat had grond. Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. En die Obed, het was Obed, die zal u zijn tot verkwikking der ziel. En om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. De welke u beter is dan 7 zonen. Ja. Naomi was kinderloos. Kinderloos teruggekeerd. Ze had geen nageslacht meer. Het leek een verloren zaak. Maar Naomi was net als Boas een kind van God. Een vrouw des geloofs. En Boas was een man des geloofs. En Naomi die zei tot Rut. Dat was ook haar leidsman, leidsvrouw. En Naomi is trouwens een type van de Heilige Geest. Van begin tot eind. Want ze zegt tegen Rut, die man die zal niet rusten totdat hij heden deze zaak volbrengen. Dus Naomi, het geloof kijkt zo ver, kijkt nog verder als een verrekijker. Als je dat niet kan zien, dat ook Boas vooruit spreekt. Het geloof spreekt vooruit.
hoe is die tegenwoordig? Moet alles beredeneerd worden. Dan zeg je, man, dat kan je toch nog niet zeggen. Je weet niet eens of Rut vruchtbaar is. Want ze had bij Mahlon geen zonen gebaard. Maar dat was door het geloof. Boas was een man des geloofs. Ja, Mahlons huisvrouw. En hij nam die vrouw, die Moabitische vrouw, tot een huisvrouw. Om de naam des verstorvenen, Mahlon, over zijn erfdeel te verwekken. Want Obed zou de nieuwe erfgenaam zijn. Naomi kon de erfgenaam niet meer zijn, want ze had door de hongersnood en door de armoede haar erfeniskansen verspeeld. Ze had het land verkocht. En nou, op grond van de geboorte van Obed, u ziet het wonder. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het maar de gronden niet. Boas wist al dat Rut vruchtbaar zou zijn. Door het geloof. Het is alles door het geloof. Ja, je moet Hebreeën maar lezen. Hè? Wat Paulus zegt, door het geloof, die en die. Oh, dan moet die hele rij Bijbel eigenlijk op. Nou, dit is ook, dit staat ook in die rij. Zowel het getuigenis van Naomi was door het geloof. Die man die zal niet rusten totdat hij heden de zaak volbracht zou hebben. En in de eerste plaats kon Boas niet optreden, want er was een nadere losser. Er was een nadere losser. En dat staat hier duidelijk geschreven. En Boas ging op in de poort. Schiet alles in de poort. En daar heb je het weer. Dat was ook een deel van de zegeningen die over Rebekka werd uitgesproken in Genesis 24 vers 60. Dat haar zaad die zou heersen over de poort zijner vijanden. Dat betekent ook dat alles moet door recht geschieden. Boas ging op in de poort. Hij kon zo Rut de Moabitische niet huwen. Dat kon zomaar niet. Nou, er moest een wettige naturalisatie moest dat plaatsvinden. Dat Rut de Moabitische het Israëlische citizenship zou ontvangen. Laat ik het maar eens plain zeggen. En dan moest een zaak gespannen worden in de poort. En hij zette zich al daar en ziet de losser van welke Boas gesproken had. Zie Rut 3 vers 12. Nu is wel waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Ja, want dat was de koper van het land wat Naomi verkocht had. Die had de eerste rechten. Dat kun je toch volgen. Maar dat moest weer gechanged worden. Anders zou Naomi zonder erfdeel zijn. Anders zou Rut zonder erfdeel zijn. En we zien het ook bij die vrouw die aftrok naar Egypte. En dan terugkomt en naar de koning gaat en ze zegt, ik wil eigenlijk mijn land weer terug. Ik ga die geschiedenis nou niet letterlijk ophalen, maar dan komt Joab eraan te pas. En die draagt zorg dat dat geschiet. Niet helemaal dezelfde zaak, maar je kan het er wel mee vergelijken. Er zit er wel overeenkomst in. En dan neemt hij 10 mannen van de oudste der stad als getuigenis en die zetten zich in de poort. En het stuk land van onze broeder Elimelech heeft Naomi die uit de Moabieten land wedergekomen is verkocht. Ik heb gezegd, ik zal het voor u openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo zult gij het lossen, los het. En zo men het ook niet lossen, verklaar het mij dat ik het weet, want er is niemand behalve mij die het lossen en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar toen kwam Rut de Moabitische in het vizier. Ja, en daar willen de Israëlieten zich niet mee verzwageren, want dat was ook door God verboden. Kijk, die bijzondere zaak die hier plaatsvindt, de naturalisatie van Rut, door het huwelijk van Boas, dat had God van eeuwigheid bepaald. Je ziet het ook met het huwelijk van Simson, dat hij zocht gelegenheid om de Filistijnen te verslaan. Daarom trouwt hij zo'n Filistijns meisje en de ouders van Simson die kwamen daar tegen in opstand. Maar dan staat er zo geschreven en ze wisten niet dat het van de Heer was. Want het was een Gods gunst. En dan wordt later die vader van dat Filistijnse meisje huwelijkte zijn dochter uit in een ander. En Simson kwam zijn vrouw op eisen en toen zegt die vader, nee, dat ken je niet, want ik heb ze een ander gegeven. En dat was weer een gelegenheid voor Simson om die 300 vossen te vangen en aan hun staarten aan elkaar te binden. En door de korenvelden van de Filistijnen te jagen, die staat in brand te steken en alles werd verzengd met vuur. Dat was de wraak van God. Simson was een rechter, een judge, om de wraken Gods uit te voeren.
Nou, dat is wel onder Simpson is dat wel heel duidelijk
gebleken.
En er hangt altijd weer een schaduwzijde aan, geliefde, want er is een licht zo groot, of er is al een schaduwzijde. Kijk maar naar Abraham, trekt hij af naar Egypte en dan zegt hij tot koning Abimelech, Sarah is niet mijn vrouw, dus mijn zuster. Nou, je zou toch door de grond zinken van de schaamte, Abraham? Nee hoor, hij kon er keihard, dan kon hij dat beweren. Ja, het was nogal een soort familie, het was een halfzuster, om het zo maar eens te zeggen. Ze hadden niet dezelfde vader, maar wel dezelfde moeder. Ja, of andersom, ik weet dat niet precies, maar moet goed verstaan, Abraham loog. Dus dat is wel duidelijk, want hij zei, het is mijn zuster. Dus hij loogende eigenlijk dat hij met Sarai getrouwd was. En toen zag Abimelech vanaf zijn paleis dat Abraham loog, want Abraham heeft misschien wel in het openbaar Sarai een kus gegeven, moet ik maar plain zeggen. Toen zegt Abimelech, u hebt tegen mij gelogen, want Sarai is een vrouw. En dus er is geen licht zo groot, Abraham de vader alle gelovigen. Die zit een beetje te liegen daar tegen koning Abimelech. Dus het was ook de vader van de ongelovigen. Maar de Heer was daarin natuurlijk, want de Heer die zou aan zijn verbond gedenken als hij dat had laten begaan. Als hij Sarah had laten schenden door koning Abimelech. Nou was Abimelech, de Heer verscheen in de droom en die zegt tot Abimelech, als hij Sarah aanraakt, dan zijt gij een man des doods. Nou, dat sloeg me binnen als de bliksem, dat kan ik je wel vertellen. Maar Abimelech was natuurlijk al zeer verbolgen tegen Abraham en zegt, had je dat mij niet kunnen vertellen? Ja, hij zegt, ik was bevreesd omdat Sarah zo schoon was dat gij mij zou vermoorden om die vrouw te hebben. Dus, ja. Oh, wat ken ook Gods volk redenaties in elkaar draaien, hè, vanwege de nood waarin ze verkeren. Maar het is beter dat we om redding wensen te vluchten tot de Heere macht, dat dat een ooit vertrouwen op mensen. Dat betekent ook dat je jezelf niet kan vertrouwen. Nou, kijk maar naar de Bijbelheiligen. Vlees is zo onbetrouwbaar als de duivel. Ja, dat zal al Gods volk toestemmen en erkennen. Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. God maakt onderscheid. Ook in het geval van Abraham in Egypte. God maakt onderscheid, want Isaac bedreef dezelfde zonde. Ja, en toen zei ook die koning, ja, ik zie wel dat je liegt, want Rebecca zit bij op schoot. Hij zegt, dat is gewoon je vrouw. Dus, je moet nou geen hoge pet op hebben in die zin dat je Gods volk als totempalen gaat vereren, als pilaarheiligen, want dat is ook een verschrikkelijke zonde. En dat gebeurt ook in onze dagen, want als er natuurlijk een vooraanstaande oudvader, ja, die is al uit de tijd, en de kersten, er zijn allemaal borstbeeldjes van te krijgen. Nou mensen, gooit het maar gelijk in de oven, want God zal je verteren met je afgoderij. Want dat is allemaal baalzeden. De Heere wil dat niet. Daarom hangt hij er bij zijn volk wel eens gewicht aan. Bij Abraham. En ook al dat hij de belofte zelf wilde vervullen. Hoewel hij niet aan de belofte zelf aan God had getwijfeld. Nee, maar God een handje helpen, dat zit in ons bloed. Dat zit in ons bloed. Als de Heere beloofd heeft, en we beginnen zelf al met de preparations. Ja, nou, de Heer had besloten dat David Goliath zou verslaan. Die stenen kon over zijn schouder gooien. Had altijd raak geweest. Om het zomaar eens te zeggen. Dat kan niet. Dat is God verzoeken. Maar bij God vandaan, ja, had die steen absoluut in zijn hoofd gekomen. In het hoofd van Goliath. En we zien het ook bij Jona. Jona werd geroepen om naar Nineveh te gaan. En er stond in de krant waar Jona vandaan kwam uit Zebulon. Jona voor Nineveh declined, had bedankt. Hij zegt, dat bedank ik voor. Hij zegt, dat is een vakantie. Dus Jona nam zijn surfplanken en hij reist af naar Tarsus. Ja, maar alles wat uit God, wat uit de eeuwigheid, uit het eeuwige raad Gods voorkomt, dat moet geschieden, dat zal geschieden. Dat kan niemand verhinderen. Tuurlijk, Jona kon het wel rekken, maar dat moest ook medewerken ten goede, want ja, de tweede bekering van Jona, die moest nog plaatsvinden. En dan moet er een heel mens overboord. Kijk maar naar Jacob. Moest heel Jacob overboord. Ja. En de Heer doet het altijd. Want tegenwoordig heb je zo'n reddingsboei-evangelie. Hè, dan moet je aangrijpen en aanpakken. Ja, nou, er was voor Jona was er geen redding meer aan. Je kon 10.000 reddingsboeien op de golven gooien. Maar
Jona had geen adem om het aan te pakken.
Nee. Hij zat gesloten en creëerde de Heere zo'n vis, zo'n draak die Jona opslokte. En ja, dan zie je ook weer datzelfde geloof dat Jona vooruitspreekt in de buik van de vis. En dat hij besloten was en niet uit kon komen. Hij zat gevangen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Nou, hier zegt Boas dat hij vrucht zou verwekken bij Rut. En ze konden dat met hun verstand niet weten, want Rut kon onvruchtbaar zijn, Boas kon onvruchtbaar zijn, maar het is alles door het geloof.
Ken je dat leven des geloofs?
En dat betekent natuurlijk niet dat je een in elkaar gezette puzzel op schoot krijgt, want zo werkt dat geloof niet. Kijk, dat is net als wat Van der Staaij zegt, eerst zien en dan geloven. En daar spotten dan die komiek mee. En hij zegt, eerst zien en dan geloven. Ja, Van der Staaij, je bent één van ons, eerst zien en dan geloven. Dat is geen geloof. Nou, nee, eerst geloven en dan zien. En al het volk dat in de poort was, mits schaders de oudste, zeiden, wij zijn getuigen, want als de Heere erin is, dan moet alles medewerken ten goede. Net zoals Mozes tot het volk zeide, en al het volk zeggen aan. Er mocht er niet één, nee zeggen. En al het volk zeggen aan. Dat kon niet anders. Nou, daar zijn we in onze dagen wel ver vandaan en... Weet je wat ze voor oplossing hebben aangedragen in de kerken? De democratie. De meeste stemmen gelden. Kun je stemmen? Nou, dat viel in het Oude Testament helemaal niet. Het is ook het Nieuwe Testament niet. No. En met algemene stemmen werd die nieuwe apostel die door God aangewezen was verkozen. En ook in het Oude Testament nogmaals. En al het volk zeggen amen. God werkt niet door de democratie. Dat is van God vervloekt. God is een theocratisch wezen, ze hebben er allemaal een democratische God van gemaakt. Een christelijke politieke partij, dat zijn helpartijen. Daar wil God niks mee te maken hebben. En daar stort hij ook zijn gramschap over uit. Het is al decades, die afval, dat is ook een proces geweest. En ze hebben er allemaal het hardste in meegedanst om dat te bewerken. Ja. En God is ook een God van gericht. Maar hier gaat het ook door het gericht, in Gods gunst. Want hier kwam Gods barmhartigheid voort uit zijn rechtvaardigheid. Voort uit zijn rechtvaardigheid, want er was een losser, Obed. En Boas trad op om dat werk van die losser te volbrengen. En dan geven die oudste een kostelijk getuigenis. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea. Die beide thuis Israël gebouwd hebben. Dus de lijn van Abraham... Die komt bij elkaar via een grote omweg met Lot. Zie je het nou? Dat had de Heer ook al van eeuwigheid bepaald. En ze moesten eerst scheiden. Dus je zou zeggen, dat komt nooit meer goed. Daar, Sodom en Gomorra verbrand. Lot in de wildernis, nooit meer te vinden. Dat komt nooit meer goed. En toen verwekte de Heer bij die dochters van Lot. Die geest des geloofs om dat geslacht in stand te houden. En de ene baarde Ammon en de andere baarde Moab. En daar is Rut de Moabitische uit voortgekomen. En zo heeft de Heer dat bij elkaar gebracht. Die Maglan moest sterven, die Gilion moest sterven. Want dat waren dienstbare zonen. Die konden niet delen in de zoon der vrije. Obed was de zoon der vrije. Die staat in de lijn van Isaac. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat ging verder op Jacob. En lees op Jozef. Neem heel die geslacht, op Juda bedoel ik. En neem heel dat geslacht. Maar in ogenschouw. En Boas, die kwam ook uit de stam van Juda. Die stond wettig in de verbondslijn van Abraham, laat ik het zo maar eens zeggen. Ook de andere stammen deelden wel in het verbond. Maar de Christus zou voortkomen uit Juda. Ik heb u al gezegd, Christus was geen leviet. Dat kon niet. Nee, natuurlijk kon het niet. Want er zou alles oud-testamentisch gebleven moeten zijn. Dat kon niet. Christus komt voort uit Juda. Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. Nou, en dan maken die oudsten een getuigenis over Rachel en Lea. Ik heb u al gezegd, de brutaliteit van de huidige dominees, dat ze de Rachel bij de verdoemde zetten, omdat ze dat allemaal in vijandschap verklaren hoe ze stierf. Dat is echt een verkrachting van het werk Gods, van het werk des Heilige Geestes. Dat is echt een verkrachting, want hier geven ook die oudsten een goed getuigenis. Van zowel Rachel. Rachel wordt nog voorop gezet. En als Lea die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. Dus Israël, dat betekent het verbondsvolk.
Dus dat is Gods verbondsvolk. Rachel en Lea, die hebben Gods verbondsvolk gebouwd. Ja, ik heb wel eens een dominee gehoord, hij zegt, kan dat leven van Simson niet opmaken dat die man genade had. Ik zeg, nou, dan heb jij het zeker niet. Ik zeg, want als hij Simson niet kent, heb hij geen genade. Dat is heel eenvoudig. Als hij Rachel niet kent, heb hij geen genade. Heel eenvoudig. Het is alles zo kinderlijk eenvoudig als het maar wezen kan. Want Jacob die kon ook Esau door en door. Andersom niet. David kon Saul door en door. Gaat het maar helemaal na in Gods woord. Maar tegenwoordig daar zijn ze zo vroom. En ze slaan elke spijker mis. Elke spijker mis. Nou, dat komt in onze dagen wel heel duidelijk over. Maar het is allemaal systematisch en organisatie geworden in de kerken. En de Heer is daar absoluut niet in. Want als het allemaal systematisch wordt en organisatorisch. Ja, daar heeft de Heer. God is wel een God van orde. Maar die orde komt bij God vandaan en niet bij mensen vandaan. Nou. Wij hebben ons te houden aan de instellingen Gods. We hebben het vanmiddag op de catechisatie nog gehad over de instelling van het heilig avondmaal. En daar is natuurlijk ook het sacrament van de doop bijgehaald. Vanuit het kort begrip van Herman Vaucelius. En het wordt genoemd de heilige doop. Vanmorgen is hier de heilige doop bediend. De heilige doop. Het is Gods doop. God doopt kinderen. In zijn naam. In de naam van een drieëne God. En dat is ook zo met het heilig avondmaal. Dat is de verbondstafel. En die verbondstafel is een heilige tafel. Die mag niet geschonden worden. Daarom, we hebben vanmiddag gezegd tot de catechisanten, daar noemt Herman Vaucelius ook de kenmerken, de censuur of de separatie moet ik zeggen, rond die tafel, die verbondstafel, wie daar wel aan mogen en wie daar moeten worden geweerd. Want die een goddeloos leven leiden, die mogen niet toegelaten worden tot die verbondstafel, tot het heilige avondmaal. Dus daarom moet ook de censuur, de twee sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, moeten gepredikt worden. Die mogen niet in werking gesteld worden, stilzwijgend in werking gesteld worden, totdat er eens een keer een geval voordoet, dat iemand die in de zonde leeft, zich naar het heilig avondmaal beweegt. Nee, de gemeente moet weten hoe die twee sleutelen, waarom ze gegeven zijn, hoe ze moeten functioneren. Dat is onderdeel van de leer van Christus. Dus de censuur moet ook gepredikt worden, daar moet de gemeente volledig van op de hoogte zijn. Niet als een afschrikmiddel, want censuur is liefde. En als er geen censuur is, dan is de liefde weg. En als de liefde weg is, dan is de Heilige Geest weg. Niet weg, maar dan is er geen sprake meer van de gemeente van Christus. Nou, absoluut niet hoor. Want wat ze er nou verhouden, is het niet. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Nou, Jacob, Rachel, Lea, dat was de kerk met een hoofdletter. Isaac, Rebecca, Jacob, dat was de kerk. Twee of drie. Dat is het criterium van het gemeente zijn. En dat moet ook gepredikt worden. Wat zijn de kenmerken? Guido de Bret, die heeft het natuurlijk al opgenoemd. De kenmerken van de ware kerk, dat staat met een kleine k. Nou, de kenmerken, de vergadering van de ware kerk met een grote k. En dat is de zuivere prediking van Gods woord. En de zuivere bediening van de sacramenten. En er moet Gods volk onder zitten. Want anders kan er geen sprake zijn van twee of drie. Dan kan het er ook 1000 zijn. Kan het er 10.000 zijn. Niet één, maar twee of drie. Minimaal. En daar is de Heer in het midden van hen als één die dient. Maar voor die twee of drie, daar geven ze ook in onze dagen niks meer. Nee. Daar zouden ze de kerk niet voor openen. Nou, absoluut niet. Ik ben wel in Engeland geweest. En daar was nog wel sprake van die twee of drie, in aantal tenminste, maar ik zag dat bij die Dominic Broom in Trowbridge, de preekplaats van John Warburton, maar toen ondervroeg ik die vrouw, ik zeg, kennen jullie dat nog ook eigenlijk wel, dat geheim van zalen? Ze keken of hij van de maan kwam. Ja, dat is ook allemaal een beetje een naam. We gingen in Trowbridge nog evangeliseren, nou dat was voor hun helemaal uit de boze. Ja, hij zegt, de kerkdeur staat toch open? Ja, maar ik zeg, er moet ook een uitnodiger staan bij die deur. Dus die evangelisten moeten wel degelijk door de straten. Dat is natuurlijk nieuwtestamentisch. Dan kom je ook huisgemeenten, worden er genoemd. De huisgemeente van Aquila en Priscilla. En er staan wel 7 gevallen van huisgemeenten in het Nieuwe Testament vernoemd. En de kinderdoop staat erin bewezen, hè, want Paulus zegt, ik heb het huisgezin van Chloe gedoopt, het huisgezin van Lydia de purperverkoopster en het huisgezin van de stokbewaarder. En de baptisten zeggen, ja, er staat nergens in de Bijbel dat de kinderen gedoopt worden. Ja, kijk, daarom is dat baptisme, dat is wel een levensgevaarlijke leer, want het is allemaal zo wettisch als het maar wezen kan. Het is echt wettisch. Kijk, Bunyan was ook een baptist, Spurgeon was een baptist, maar die mensen die hadden het er nooit over. Want dat was bij hun niet een drijfveer, nee. Maar het was wel een dwaling, dat kan ik je wel verzekeren. Want dan heb je verkeerd zicht op het verbond. Kijk, hier wordt Obed genoemd de losser. Nee, zeggen de baptisten, dat ken je niet, die ken geen losser zijn, want die kennen hem niet geloven. Kijk, dat is echt een onderhandse ketterij, die zijn weergaan niet kent. De Heere wees hem aan en de vrouwen zeiden tot Naomi, die begonnen al te zingen, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. Nou, die vrouwen spraken ook door het geloof. Hoe konden zij dat nou weten? Kom al een Absalom zijn. Nee, ze spraken door het geloof. Want Boas had door het geloof gesproken dat hij dat zaad verwekken zou om dat erfdeel weer te lossen, terug te krijgen. En dat moest op grond van het geboren kind. Nou, Christus is in het vlees gekomen. En de vader die eiste van de mens die gevallen was, dat hij ook de prijs die eraan hing zou betalen, ten volle. Want de wet eist volkomen gehoorzaamheid. En de wet kan geen losser zijn. Want de mens die kan nog geen gebod houden. Dus de wet die kan zich, omdat de mens het niet houden kan, die geboden, zich niet aanpassen. Dat is verboden. Daarom, er moet recht gesproken worden in de poort. En in de poort kan er niet gesjoemeld worden. Kijk, maar alles gaat nou, de godsdienst van vandaag, gaat allemaal buiten de poort om. Buiten de poort om, buiten de doorgang door de enge poort. Allemaal over de muur klimmen. En dan ken die Arnold Huigen, die kan ook columnschrijver zijn bij het AD, Algemeen Dagblad. Dat kennen allemaal in onze dagen. En de ketterijen die zo'n man voortbrengt, ik zou je dit vertellen, de paus zou er nog om blozen. De paus zou nog blozen als die hoort wat Arnold Huigen. Ja, hij zou hem ook een schouderklopje geven, want het is een handlanger. Het is een trawant van de antichrist. Het kan allemaal. Maar dan is er wel sprake dat God die kerken verworpen heeft. Dat zal ik je wel vertellen. Want als je de antichrist een handreiking gaat doen, dan ben je niet meer de gemeente van Christus. Absoluut niet. Want dat is Christus en de Belial. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel uit diezelfde psalm 111. En daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Nou, dat is hier wel een toepassing. Het staat oprecht, hoor je het? Het staat oprecht. En waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk, hij zal het verbond. Dwars door de zonde heen, brengt hij Rut, brengt hij samen met Juda. Zo moet je het verstaan. Lot en Juda komen in Rut en Boas bijeen. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het vijfde zangvers van Psalm 111.
Hey, Lord.
zoon van Tamar, een van de tweeling. Peres was de zoon der vrije, die in de verbondslijn komt te staan. Die Tamar aan Juda baarde van het zaad dat de Heer u geven zal op deze jonge vrouw. Van Peres stamde de voorvader van Boas af, want die stond in de lijn van het verbond. En zo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in en de Heer gaf haar. Dus de Heer krijgt de eer. Die Boas gaf haar dat zij zwanger werd. Nee, de Heer gaf haar dat zij zwanger werd. Dat is ook alweer een bewijs dat Boas door het geloof sprak. Ook Naomi, want die had al eerder gezegd, die man zal niet rusten. Zit stil mijn dochter totdat gij weet hoe de zaak vallen zal. Want die man die zal niet rusten tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Nou, dat was... In Rut kan je een en al geloof vinden, een en al waar geloof. En dat gaat ook door de weg van het lijden, door de weg van het kruis. Naomi had alles verloren en dan komt de Heer eraan te pas. Dan komt de Heer eraan te pas. En als je nou een fariseer bent, ja, dan had je Rut overboord geworpen en dan had je met Orpa, dan komen ze gearmd over de brug. Dat is de godsdienst van vandaag, dat is allemaal Orpa-godsdienst, Demas-godsdienst. Ja. En Orpa kon ook ween hoor, emmers met tranen. Emmers met tranen. Daar gaan ze tegenwoordig mee schermen, daar gaan ze etaleren. En de Heer geeft er geen cent voor die tranen van Orpa. Niks, want ze keerden terug naar haar afgoden. Ze wilden God wel dienen, als het maar niks kostte. Maar ja, toen ze op de grens kwam. Ja, gelijk Paulus zegt, Demas heeft mij verlaten. Ze niet altijd op de grens. Als ze in die poort worden betrokken, dan zijn ze niet thuis. En Demas heeft mij verlaten. De tegenwoordige wereld lief gekregen, omdat hij die altijd al lief had. Want als dat plaatsvindt, dan is er geen sprake van geloof, ook als ze zich daarvoor hebben uitgegeven. Ze willen altijd wel een stukje meereizen, net zoals Orpa. En het was een aardige lange reis naar de grens met Israël, maar zij keerde terug. En Omi had gezegd, want de beproeving des Heilige Geestes, die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, meisjes gaan ook terug naar je land, naar je afkomst, want ik heb geen mannen meer om u een man te geven. Ja, dat was wel een beproeving. En dan komt Rut open, dan breekt Rut door in het geloof. Ze zegt, val me niet tegen, want uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En er komt de echtheid daarvan openbaar, waar u sterft, sterf ik. Zou je dat ook zeggen, als dat erop afhing, op die zaak, zou je dat ook zeggen. Ja, dan komt het ware geloof wel openbaar. Als we dat getuigenis aanschouwen in dat 11e vers. Dus Rut, die wordt niet alleen gewenst. En al het volk dat in de poort was, mitsgades de oudste zeiden. Dat ze niet alleen wensten dat Rut mocht zijn als Rachel en Lea. Nee, die zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw. De Heere zal het maken, zo kun je het oplezen. De Heere zal het maken dat deze vrouw die in uw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea. Dus het getuigenis, dat was ook een geloofsgetuigenis. Want die oudsten in de poort, dat waren gelovige Joden. En die konden ook al verder kijken in het geval van Rut. Dat zij zou worden als Rachel en Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. Dat zeggen ze er niet als een extra achteraan. Want dat huis Israëls moest nog verder gebouwd worden. De Christus moest nog geboren worden. Dus die wisten al ook dat Rut een zoon zou krijgen. Niet een dochter, misschien ook wel een dochter later. Maar een zoon, een stamman, om het zo maar eens te zeggen. Die ook die verbondslijn zou voortzetten. Niet op eigen kracht, maar in de goddelijke voorzienigheid krachtens de raad Gods. En daar zingen die vrouwen van in vers 14 dat God... Ze geven de Heer de eer. Geloof zij de Heer die niet heeft nagelaten. U moet goed op die woorden letten. Die niet heeft nagelaten. Hier staat eigenlijk. Die Boas toen die door het geloof sprak om dat zaad te verwekken. Niet heeft beschaamd. Daarom staat dat woord nagelaten hier dus. Die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven. Want het was zijn zaak. Ik heb vanmorgen die tekst van Rebecca pas hier op de preekstoel gehad. En gisteravond kon ik het niet vinden, vannacht niet en vanmorgen niet. Ik zeg, ik was er niet onder, in die zin wel, het was een last, maar niet onder benauwd. Ik zeg, Heer, het is uw zaak. Het is uw zaak. Net als Simpson bij Ramat Lehi. Heer, het is uw zaak. Het is uw krijg. Het is uw strijd. En als gij mij hier laat sterven,
dan verlies gij u weer.
En toen kloofde de Heer een holle plaats en Simson dronk zijn genade dronk. En hij noemde de plaats Lamad Legi. Nou, dat kind deze preekstoel ook wel genoemd worden. Lamad Legi. Ja, niet heeft nagelaten u hedenen losser te geven, kwam allemaal voort uit de hand des Heren. Wat een kostelijke lofprijzing staat hier vermeld en zijn naam wordt vermaard in Christus. Want uit Obed zou die meerdere David geboren worden. Vermaard, dat slaat op Christus hoor. Dat slaat op het feit dat Boaz, Rut, Obed, Isaï, David stonden in de geslachtslijn, in de verbondslijn waaruit de Christus zou geboren worden. David was ook uit Juda. En die zal u tot een verkwikking zijn, een verkwikking der ziel, om u in uw ouderdom te onderhouden, te voeden, te ondersteunen, gelijk het Hebreeuwse woord verklaart, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, terwijl het u beter is dan 7 zonen. Dat zijn allemaal geen losse uitspraken, geen geïsoleerde lofprijzingen. Nou, nou, het staat alles, die vrouwen die daarvan zingen, die zien ook door het geloof de Christus die komen moest. Zoals de aartsvaders door het geloof, en het was hun voor Gods wegen beloofd, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden, in het zaad het welk is Christus. Gelijk ook aan Rebecca was verzegeld geworden in die zegening, en uw zaad die zal heersen in de poort uw vijanden. Nou, dat komt hier weer kostelijk komt dat terug. En dan komen die twee volkeren bijeen. En daar is Kaïn, die verworpen staan van Kaïn, geheel van buiten gesloten. Geheel van buiten gesloten. Ja, Abraham, met welk de Heere dat verbond heeft opgericht. En dat komt hier in de bevestiging van, komt dat bij elkaar met Boaz, in het huwelijk van Boaz en Rut. Daar komt het verbondsvolk Israël uit Abraham, de Joden, die komen bij elkaar met dat huwelijk met Moab. Moab en Juda. En zo moet je het in hoge licht zien. Dan wordt Gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gevoerd. Want dat ging dat door een weg van recht. Dat heb ik toch opgelezen. Ik heb dat wel verstaan. Er moest een losser bij, anders kon die zaak niet plaatsvinden. Nou, en die losser heeft de Heere gegeven. Hij heeft niet nagelaten zijn verbond te bevestigen. Dat staat er. Zijn verbond met welk hij gemaakt heeft met Abraham, zijn vriend. Dat zal hij bevestigen van kind tot kind. En zijn naam wordt vermaard in Israël. Hoe is de naam van David niet vermaard geworden in Israël? Want hij voerde de krijg des Heeren. Hij was een uitverkoren vat. Hij was de man naar Gods hart. Omdat daar die meerdere David, de wortel Davids, uit het geslacht van Isaï zou voortkomen. Ja, gemeente, dat zijn ontzaglijke zaken die hier beschreven staan. Ook zoals u vanmorgen mogen preken. En we mogen stamelen, want het is altijd maar stukwerk. Preken is maar stukwerk. En preken, de Heere spreekt erdoor. Hij spreekt door woord en geest. Predik het woord, dat staat eigenlijk predik Gods mond. Want de mens zal bij brood alleen leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is een woord. Hier, dat is een woord. Die zal u zijn tot verkwikker der ziel. Christus, een verkwikker der ziel. Om uw ouderdom te onderhouden. Nou, zo werd tot Abraham letterlijk gezegd. Hè, dat hij door de Heere zal onderhouden. En gij zult een goede ouderdom begraven worden. 175 jaar, dat is toch een goede ouderdom. Hè. Isaac 180 jaar, Jacob 140 jaar. Ja, en Job in de 400 jaar. Nou, Job staat geschreven en Job stierf, want hij was oud en de dagen zat. Ja, hij was de zonde zat. Dat betekent dat. Maar, hè, de dagen onze levens aan deze zijde van het graf. Elke stap, hè, dat is een zondestap. Maar in Christus doet de kerk geen stap verkeerd, want dan liggen ze op de schouders van die meerdere losser. En die de bloedprijs heeft aangebracht, op zijn kosten leven ze. Nou, daar was hier ook sprake van. Naomi leefde op kosten van Obed. Zie je het nou echt wat hier gezegd wordt? Daarom was Obed, die was ook een wettige onderhouder van Naomi. Want Die hoefde niet naar het pensioenfonds, om het zo maar eens te zeggen. De heer had een ander pensioenfonds. En de Almi werd in haar ouderdom, kreeg ze haar pensioen uit het kabinet van Christus. Versta je dat? Ik heb wel veel oude mensen mogen kennen die geen pensioen aan konden nemen, omdat ze dan de gunst des Heren vreesden te verspelen. Ja. Dat tere leven van Gods oude volk, waar is dat gebleven? Hè? Maar als je door de liefde van Christus gedreven mag worden, zoals ze u afgelopen zondag hebben gepreekt, dan wil je ook in de nabijheid van Christus leven. Dat hoort altijd bij elkaar. En dat Gods volk naar de waarneming van Maagd op Nisibib schrik voor een wonder door en inleven, dat zal waar zijn. Dat dagen de duisternis zullen veilig zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die innige begeerte, laat ik eens zeggen, die liefdesdrang, dat ophoudt. Nee, dat houdt nooit op. Als Job zegt, ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet, ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Maar dat was zijn smart. Dat kwam omdat hij door de liefde gedreven werd. Heel eenvoudig. En dan mag hij uitbreken in het geloof. Ik weet dat mij verlosser leeft. Ja, dat zijn de heerlijke vruchten van Gods genade verbond. Dan mag hij roemen in God. Geloof, zij de Heer die niet heeft nagelaten, u heden los te geven. En zijn naam wordt vermaard in Israël. En dat zag helemaal op de ere Gods. Dat zag helemaal op de komst van Christus in het vlees. Want ze hebben die van ver gezien en omhelst. En de vervulling van de belofte niet verkregen hebben in letterlijke zin, maar wel door het geloof. En die zal u zijn tot de verkwikking der ziel, Naomi. Dat was nou inbegrepen in wat ze tot Rut gezegd had. Zit stil, maar niet met het oog op haar pensioen uit Gods hand. Nee, zit stil mijn dochter totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man die zal niet rusten totdat hij heden deze zaak voleind hebben. Nou, daar mocht Naomi ook een paarteken in zijn, om het nou zomaar eens te zeggen. Ja, hier staat dat. Want dat onderhoud, ja, Naomi had geen inkomen, maar op grond van Obeds geboorte, als die zou zijn opgegroeid, dan zou hij Naomi onderhouden zolang als zij was aan deze zijde van het graf. En heeft hem gebaard, uw schoondochter Rut, terwijlke u beter is dan 7 zonen. Waarom? Waarom beter dan 7 zonen? Omdat Obed in die verbondslijn geboren was. Daarom. Nou, dat kunnen geen 7 zonen kunnen daarmee wedijveren. Die niet in de verbondslijn staan. Kunnen daar niet mee wedijveren. No? Nee, daarom die uitspraak. Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot. Niet uit emotie. Nou, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Toen Simeon het kind Jezus in de armen nam. Want de Heer vervulde daar zijn belofte. Hem was een goddelijke openbaring gedaan dat hij het kind Jezus in zijn armen zou nemen voordat hij de tijd zou verwisselen met de eeuwigheid. Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en ze werd zijn voedster en die kon hetzelfde uitspreken als die oude Simeon. Want met dat zij Obed in de armen nam, nam ze Christus in de armen. Vat je dat? Want Christus zat verborgen in de lendenen van Obed. Christus zat verborgen in de lendenen van Isaac. En toen Abraham van de Heer het bevel kreeg om zijn zoon te offeren, moest hij heel zijn zaligheid eraan leiden. Want zijn zaligheid lag verklaard in de lenden van het beloofde kind Isaac. In Isaac wordt u het zaad genoemd. Maar hij heeft niet aan de Heer gezegd, van nou komt er van de zaligheid niks meer terecht. Nee, hij geloofde dat God machtig was om Isaac uit de dood weder te geven. Nou, dat zag op de opstanding van Christus. Voel je nou hoe die oud-testamentische gelovigen vanaf de aartsvaders af door het geloof hebben geleefd? Niet op haar eigen situatie, maar ziende de Christus die komen zou. Ziende op hun zaligheid die in Christus. En daar was natuurlijk de voortzetting van die verbondslijn. Dat kon niet onderbroken worden. Dat kon niet, want dan zou de Christus niet geboren worden. Dus dan zou de Gods raad niet uitkomen. De Heer die staat in voor zijn eigen raad. Mijn raad zal bestaan en ik zal allemaal wel behagen doen. Daarom kan Gods volk pleiten op het verbond. Heren, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Nou,
Geloof, zei de Heer, die niet heeft nagelaten u heden al losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Dus er werd een grond aangelegd, een wettige erfgenaam. En de vrucht daarvan is, zoals de Heer door de mond van Jozef sprak, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Daar heb je weer hetzelfde. Dat is alles een vrucht uit het genadeverbond van Christus. Hier ook. Naomi, de erfgenaam is er, wettige erfgenaam. De vrucht daarvan is dat de Heere u zal onderhouden door middel van die opgegroeide Obed. Hij zal voor u werken. Dat is alles het werk van Christus en allemaal vruchten uit het genadeverbond. En daar wordt niet veel over gepreekt. Ja, wel verbondsmatig, hè? Allemaal kinderen van hun vader. Ja. Maar hier ziet u wel de separatie die God hier aanlegt. Niet Zeres, maar Peres. Wordt in de verbondslijn gesteld. En niet Ammon, maar Moab. Dus de Heer gaat wel separeren. Dat betekent natuurlijk wel dat Gods volk ook Ammons voortbrengt. Daar is Gods woord wel heel duidelijk in. Daar is Gods woord wel heel duidelijk in. Twee volken in uw bruik. Het werd ook tot Rebekka gezegd. En de meerdere zal de mindere dienen. Esau was niet in de verbondslijn. Nee. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. In Jacob zal u het zaad genoemd worden. In Obed zal u het zaad genoemd worden. In Peres zal u het zaad genoemd worden. En zo hebt de Heer die verbondslijn met de Zoon der Vrije bestendigd tot aan de geboorte van Christus. En dat gaat nog heden ten dagen door. Want het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Tot in het duizendste geslacht. En zover is het nog niet, want anders zou de wereld al ophouden te bestaan. Als de laatste zal zijn binnengebracht, toegebracht. Die in de verbondslijn staat, de zoon der vrije of de dochter der vrije. Dan zal de Heer wederkomen op de wolken des hemels. Want dan blijft de Heer niet achter, zie ik kom haastiglijk. Hij heeft haast om zijn kerk te vergaderen uit alle windstreken deze wereld. Uit alle volken en natie en tongen. Ja, dan krijg je toch nog geloofzin. Vertel de heidenen mijn eer. Tot aan het uiterste der aarde. Eerst Jeruzalem, dan te Samaria. Dan tot aan het uiterste der aarde. En dan ga je er ook van zingen. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moor. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Rut de Moabitische. Ze zouden vandaag op de grond spoelen. Maar het is nou ook allemaal Christus en de Belial. Want er hoeft niet meer. Die rechtszaak hoeft niet meer plaats te vinden. Er hoeft geen lossing meer plaats te vinden. Verbondsjongens die trouwen met heidense meisjes. Het is echt van God vervloekt hoor. Het is echt van God vervloekt. Ja. Of de Heer moet een uitzondering maken zoals bij Simson. Dat was na de wet van God vervloekt. Maar het was toch in Gods gunst. Want ze wisten niet dat het van de Heer was. Dat had een ander oogmerk. Niet dat huwelijk op zich. Dan zou het echt van God vervloekt zijn. Om een aanleiding te geven om zijn volk te verlossen van de Filistijnse dwingelandij. En daarom hier ook wordt Rut toegevoegd. Tamar komt erin voor. En zo verheerlijkt de Heer zijn genade. De Heer wil genade verheerlijken. Ja, daarom hangt er ook altijd een zwarte vlek aan het grootste licht. Ten aanzien aan de kant van de Bijbelheiligen. Jacob die bedriegt zijn godzalige vader. Unbelievable. Ik geloof toen nog niet dat Jacob wedergeboren was, want dat geschiedde pas te Bethel. Maar krachtens zijn opvoeding was dat toch een verschrikkelijke zonde. En dan zit hij de naam des Heren aan het sterfbed van zijn vader te misbruiken, of aan het ziekbed van zijn vader te misbruiken. Een ontzaglijke zonde. Ja, maar gaat er maar niet boven staan. Dat is juist tot troost, niet die leugen op zich is niet troost, er zit geen troost in. Nee, niet het overspel van David, er zit geen enkele troost in. Nou, als je daar niet van gruwt, maar dan moet je niet van David gruwen, je moet van die zonde gruwen. Want David bleef de man in Gods hart. God rekent met zijn volk af van deze zijde van het graf. In die zin, schoon zij om hun zonde straffen ondervonden. Dat weet al Gods volk wel van, maar dat zijn dan maar geen straffen als een betaalmiddel. De Heer straft als een vader. Als een medelijdend vader. Ik heb vanmorgen gezegd, God is niet emotioneel. Nee, absoluut niet. Hij handelt zonder aanzien slechts persoons. Maar voor zijn volk staat hij in. Omdat er een losser is. Omdat er een losser is. En dat is Christus. De doorbreker zal voor uw aangezicht doorgaan.
En hij zal u tot een verkwikking zijn der ziel. Ziet u? Een verkwikking der ziel. Dus Obed heeft ook naar haar hart gesproken. En Naomi heeft naar het hart gesproken van Obed. Obed was ook een kind Gods. Dat zie je in heel de verbondslijn verheerlijkt. En ook in de tijd weet de Heere zijn volk te onderhouden. In dure tijd een hongersnood. Abraham had niet naar Egypte hoeven aftrekken. Hoewel het in Jacobs geval besloten lag in de raad Gods. Want er was al een Abraham bij God vandaan geprofeteerd dat zijn volk zou afgevoerd worden naar Egypte. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. De Heere Jezus heeft daar zelf die borgtocht, die vlucht naar Egypte voor gemaakt. Om die verlossing, ja u zegt dat is allemaal later geschied. Nou, de bloedprijs van Christus, dat geldt vanaf de val af met terugwerkende kracht. Van verleden, heden en toekomst. Dus Christus heeft die borgtocht naar Egypte gemaakt om die prijs aan te brengen dat zijn volk uit de dienstbaarheid zou verlost kunnen worden. Wettig, zie je weer, in de poort. Wettig, moet altijd een lossing, een wettige lossing plaatsvinden. En dat heeft Christus voor zijn volk in geestelijke zin allemaal op zich genomen, opdat hij zou zijn een rantsoen voor velen. Geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Ja, dat gaat er altijd mee gepaard, daar weet Gods volk ook van. En nochtans heeft hij zijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want toen hij geslagen werd, sloeg hij niet weder. Toen hij gescholden werd, schold hij niet weder. Uit al die ongerechtigheid van zijn volk op hem doen aanloop. En zou je hem nou niet willen dienen en prijzen? Ja, kind. God dienen, daar komt niks van terecht. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot rantsoen voor velen. Maar ook tot verkwikking der ziel, tot troost. Wat is uw enige troost? Beiden leven en sterven. Dat maakt onze staat in die meerdere losser uit. Maar er komen ook vruchten uit voort. Goede werken aan de zijde van de gelovigen. Maar dat goede werk Gods. Hij zei u tot een verkwikking der ziel om uw ouderdom te onderhouden, want Gods volk betrekt haar geestelijke pensioen en ook in letterlijke zin uit het kabinet van Gods genade verbond. Want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard en de welke u beter is dan 7 zonen. Ja, dat kon Elisabeth, de vrouw van Zacharia, ook zeggen, hè, van Johannes de Doper, die was haar beter als 7 zonen, want er waren ook zulke kostelijke beloften van over uitgesproken. Hè, door de engel tot Zacharia. Hij zou een voorloper zijn van de Heer Jezus. Roepende in de woestijn. Beter dan 7 zonen. Ja zeker. Samuel, die kleine Samuel. Beter dan 7 zonen. Want hij was bestemd. Ik heb de kind van de Heer gebeden. En als dat waar is. Ja, dan moet hij predikant worden. Moest zo'n zoontje predikant worden. Dat is ook waar geworden. Ja, kijk naar Samuel. Richter, de laatste richter weliswaar. Hij bediende ook de bediening in de tabernakel. En het was in de dagen van Samuel zeer bar gesteld. Er was ook sprake van een zekere afval. Hoewel Eli nog de genade deelachtig was. Maar hij kreekte niet de censuur. En hij handelde niet naar de censuur. Nou, dat is Eli duur komen te staan. En zijn geslacht duur komen te staan. Hofni en Pinema. Want als God de censuur gaat handhaven omdat de kerken toelaat, dan vallen de doden. Dat zal ik je wel vertellen. Dat zie je door heel de schrift heen. Als Ananias en Safira een beetje daarmee gaan sjoemelen in de marge, dat kost hun leven. En Peter zegt, ga je niet tot mij geloven, ga je tot de Heilige Geest geloven. Ja. Maar hier zie je werkelijk Gods genade aan alle kanten schitteren. En Naomi nam dat kind niet uit emotie. En zette het op haar schoot en zei, wat ben je toch een lieverd? Nou, en zij werd zijn voedster, omdat zij dat kind wilde grootbrengen tot ere Gods. Want dat was de vrucht van het huwelijk van Boas en Rut. De ere Gods, Obed, de ere Gods. Ja. En daar is de beloofde Christus uit, de beloofde Messias. Maar geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Je zou toch zeggen, de Joden hadden moeten opspringen van vreugde. Toen Christus geboren werd in het vlees uit de maagd Maria. Maar er was geen dominee te bekennen in de stal van Bethlehem. Nee. Stel van die stinkende herders. Ja, nou kijk, daar heb ik niet veel edelen, niet veel machtigen. Maar de dwazen der wereld, het afschrapsel deze wereld, heb God uitverkoren. U dat die gelooft, is hij dierbaar. Amen. Heere, machtig, machtig is uw woord. En gij zijt almachtig. Want het woord zal het doen. De genade zal het doen. U zult het doen. Gij hebt het gedaan. Want gij hebt geschreven dat gij in Christus de wereld met uzelf verzoende. Niet de hele wereld, maar uw uitverkoren wereld. Heere, mag gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Want er is grond voor. De losser is gekomen. Hij heeft zijn losgeld gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Verheerlijk dan uw naam en genade en kracht. In de vergeving van al onze zonden. Jezus wil het aan. Gemeente, nog zingen van Psalm 111. Het laatste vers. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Want hij heerst in de poort over zijn vijanden. Maar zere vrees zal altijd wezen, het begin der wijsheid, wie Gods hand die doet betrachten, heeft verstand, zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Het zesde zangvers uit 111. Over u en geven u vrede. Amen.